We willen graag met elkaar lezen Matteüs 12 vanaf vers 43 tot het einde. Maar eerst met elkaar zingen Psalm 91 vers 5. Ik steun op God mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad, uw tent zal veilig wezen. Hij zal zijn engelen gebien, dat ze u op weg bevrijden. Gij zult hen in gevaren zien, voor uw behoudenis strijden. Psalm 91, vers 5. We hebben niemand om het orgel te spelen, dus we zullen dat samen zingen. Ik zal de eerste toon geven. Ik steun op God mijn toeverlaat. Vanaf vers 43. En wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust, en vindt ze niet. Dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis, van waar ik uitgegaan ben. En komende vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf, en ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste, alzo zal het ook zijn met dit boos geslacht. En als hij nog tot de scharen sprak, zie, zijn moeder en broeders stonden buiten, zoekende hem te spreken. En iemand zeide tot hem, zie, uw moeder en uw broeders staan daar buiten, zoekende u te spreken. Maar hij antwoordende, zeide tot degene die hem dat zeide, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? En zijn hand uitstrekkende over zijn discipelen, zeide hij, zie, mijn moeder en mijn broeders. Want zo wie de wil mijns vaders doet, die in de hemelen is, dezelfde is mijn broeder en zuster en moeder. Tot zover. Zullen we samen de Heere vragen om zijn zegen. Heere allerhoogst en eeuwig goed, u bent het die ons hier vanavond bij elkaar gebracht hebt. U was het die ons de lust en de kracht en de gezondheid gaf om ons samen te scharen rondom uw getuigenis, rondom de belijdenis die ons van onze vaderen is overgeleverd. U bent het, Heer, die ons verdragen hebt, die met niet met ons hebt gedaan naar onze zonden, want wie van ons had dan voor u kunnen bestaan? U hebt ons nog verdragen. Mocht het zijn, Heer, dat we door genade worden gedragen. Dat wij door die milde handen van U eens zijn opgenomen. En op uw schouders zijn gelegd, o Heer Jezus Christus. Om door U als de goede herder gedragen te worden. Gedragen naar de stal. O Heere, zou U ons vanavond willen gedenken, als wij hier samen zijn gekomen rondom dit indrukwekkende onderwerp. De vorige keer mocht het gaan over de heilige engelen, die heilig gebleven zijn. Vorige keer mochten we horen hoe zij uitgezonden zijn, ten nutte van uw kinderen. Maar Heere, vanavond zullen we, als U het geeft, spreken over de engelen die niet gehoorzaam gebleven zijn. Over de engelen die afgevallen zijn, uitgevallen zijn, neergestort zijn. Van die top van eer, in eeuwige verwoesting neer. Vanavond, als U het schenkt, hopen we te spreken over de engelen die duivelen geworden zijn. De Heer, dat zijn ontzaglijke onderwerpen. Al was het maar omdat we dan in het bijzonder de tegenstand van de boze zullen ondervinden. Heer, hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden, maar in het bijzonder wordt zijn woede toch gekoeld op degenen die hem zijn masker aftrekken, die hem zichtbaar maken, die hem regelrecht bestrijden. En daarom, Heere, vanavond hebben we wel in het bijzonder de hulp van uw dierbare geest nodig. Vanavond hebben we in het bijzonder uw heilige geest nodig in spreken, maar ook in luisteren, omdat ook vanavond in het bijzonder alle pogingen uit de hel zullen worden aangewend om onze gedachten te binden, om onze harten te sluiten, onze oren toe te stoppen, om vanavond niet te horen wat U tot ons te zeggen hebt. Heer, U weet hoeveel er vanavond zijn die misschien wel van zins waren om te komen, maar niet gekomen zijn. Maar wie de duivel al zoveel winst heeft behaald om ze te weerhouden, om ze te weerstaan om te komen. Want als ze het niet horen, hoe zal het ze dan raken, Heer? Maar U hebt nog gegeven dat er ook mogen zijn die wel gekomen zijn, waarbij U toch harder trok dan dat de duivel tegenwerkte. Heere, zou U vanavond in ons midden willen zijn? Zou U uw woorden willen openen? Zou U ons tot getuigenis willen schenken in ons hart? Mogen we de zaken ondervinden, Heere? Zou U willen schenken dat het mag zijn een betoning van kracht? Uw woord is immers een kracht Gods tot zaligheid. Heer, U wilt in alles wegnemen wat hinderen kan. U hebt mensenkinderen geroepen om uw woord te verkondigen. Zwakke mensen. Mensen met zoveel gebreken. Mensen die van zichzelf zwak van moed zijn en klein van krachten, die niets kunnen doen. Maar Heere, helpt U ons dan vanavond. Geef Aaron zijn hurs in het spreken. Wees U erbij, Heere. Wil ook voor de kinderen zorgen. Mogen ook zij vanavond gebonden worden door uw woord. Mogen ook zij vanavond beschoten worden met pijlen uit uw boog. Pijlen gedoopt in de liefde en in de genade. Heere, zou U zo met ons willen zijn? Kom erbij, Heere Jezus, in het gewaad van uw woord. Wat zal het zoet zijn, als U er ook bent. Wilt U er ook zijn, Heilige Geest? Wat zal het zoet zijn, als U er ook bent. Wilt U er ook zijn, o dierbare Vader? Wat zal het zoet zijn, om vanavond te mogen eindigen in een drieënig God, uit genade. Amen. We willen vanavond met elkaar verder gaan met de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis. We waren vorige keer gebleven bij artikel 12. We hebben daar het eerste stuk van behandeld over de goede engelen. Ik zal dat zo voor u voorlezen. De Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 12. Waar gehandeld wordt over de engelen. En de vorige keer hebben we daar al iets over mogen zeggen. Het is nooit uitputtend, maar toch geprobeerd om daar iets van onderwijs over te mogen geven. En vanavond het 12e artikel. Dan zou ik willen beginnen te lezen bij: Hij heeft ook de engelen goed geschapen. Hij heeft ook de engelen goed geschapen. Daar willen we beginnen. Hij heeft ook de engelen goed geschapen om zijn zendboden te zijn en zijn uitverkorenen te dienen, van welke sommigen van die uitnemendheid, in de welke hen God geschapen had, in het eeuwig verderf vervallen zijn, en de anderen door de genade Gods in hun eerste staat volhard hebbende en staande gebleven zijn. De duivelen en boze geesten zijn al zo verdorven dat zij vijanden Gods en alle goed zijn, naar al hun vermogen als moordenaars loeren op de kerk en een ieder lidmaat van die om alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen, en zijn daarom door hun eigen boosheid veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis, dagelijks verwachtende hun schrikkelijke pijnigingen. Tot zover. We horen vanavond over de engelen, maar dan in het bijzonder over de engelen die gevallen zijn. En als we dan zo lezen in de belijdenis dat deze gevallen engelen duivelen geworden zijn, en dat zij als moordenaars loeren op de kerk en op ieder lidmaat van die. Dat wil zeggen, als u vanavond hier gekomen bent en u belijdt dat u een christen bent, als u vanavond mag zeggen op goede gronden dat u met Christus verenigd bent door het waarachtige geloof, dan weet u vanavond dus voor nu en voortaan dat de duivel op u loert. We zien dat zo voor ons, kinderen, dat als vroeger mensen op reis waren over de, ja, die zanderige wegen door die onherbergzame gebieden, en die mensen daar reisden met allerlei goederen bij zich, bijvoorbeeld marskramers of kooplieden. En als die daar dan die reis maakten, moesten ze voortdurend op hun hoede zijn om niet in de handen van rovers te vallen, niet in de handen van moordenaars te vallen. De Heer Jezus spreekt daar ook zelf van als het gaat over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Hoe die Samaritaan in de handen van moordenaars, van rovers, is gevallen. En zo wordt de kerk van Christus beloerd, bespied door de duivel, om de hele dag te pogen om de kerk van Christus onheil aan te doen. Om alles te verderven en om alles te verwoesten. Daar is de duivel op uit. Alles, maar dan ook alles, moet kapot. Dat is waar de duivel zich 24 uur per dag mee bezighoudt. 24 uur per dag is de duivel, ik moet zeggen, zijn de duivelen op de been om Gods kinderen te vernielen, te verwoesten. Om alles te verderven en te verwoesten. En hoe doet hij dat dan? Wel door zijn bedriegerijen. Als de vader van de leugenen is hij voortdurend bezig om alles kapot te maken. Nou, in het bijzonder in de week van voorbereiding voor het heiligavondmaal, zoals dat in onze gemeente deze week wordt gehouden, daar zal de duivel in het bijzonder op de been zijn om alles, maar dan ook werkelijk alles, te vernielen. Te vernielen de eenheid in de gemeente. Te vernielen de eenheid in de huwelijken. Te vernielen de eenheid in de gezinnen. Te vernielen de eenheid op je werk, in families. Alles moet kapot. Waarom? Ja, om ervoor te zorgen dat er zondag geen heiligavondmaal gehouden kan worden. Als het wel doorgaat en hij niet kan verhinderen dat u daar plaats aanneemt, dan zal hij in ieder geval proberen om u alle troost te doen missen. Alles te doen ontberen wat God u wil schenken. En daarom had ik gedacht om vanavond toch wat stil te staan bij de werken van de boze. Het wordt ons aangereikt vanuit de Nederlandse geloofsbelijdenis en het komt ook in het bijzonder gepast uit. Ik zou vanavond willen stilstaan aan de hand van dat gedeelte wat we gelezen hebben, Matteüs 12. Toch wel een heel bijzonder gedeelte. Het heeft me altijd al in het bijzonder geraakt, hoe de Heer Jezus beschrijft wie de duivel is en hoe de duivel werkt. En ik zou graag nog kort willen voorlezen die versen die beginnen bij 43. En wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust en vindt ze niet. Dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben, en komende vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. En dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf, en ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. Tot zover. Krijg je vanavond een indruk van de werking en van de inborst van de duivel, wie hij is en hoe hij werkt. En het eerste wat naar ons toe komt vanavond uit deze woorden is dat de mens schijnbaar een woonplaats of een woning van de duivel is. De mens van nature is een huis voor de duivel. Je zou met recht kunnen zeggen, daar woont hij zelf. De duivel woont in mensen. Staat het toch? Want als hij straks uitgegaan is en wederkeert, dan keert hij weder naar zijn huis. Het is van hem. En wat betekent dat? Waar komt dat in uit als de duivel in mensen woont? Nou, laten we eerst eens kijken in de Heilige Schrift naar uitingen daarvan die heel duidelijk zijn. Want het is echt heel indrukwekkend dat als we in de evangelie lezen, als de Heer Jezus op de aarde wandelt, in het bijzonder tijdens zijn rondwandeling op aarde, dat hij gedurig steeds mensen tegenkomt die van de duivel bezeten zijn. Is het ooit opgevallen? Steeds als hij ergens komt, dan brengen ze tot hem, blinden, zieken, kreupelen en die van de duivel bezeten zijn. Steeds komt hij ze tegen. Waar hij ook gaat, daar komen ze. Daar komen ze openbaar, daar worden ze zichtbaar. Niemand in Israël hoefde zich af te vragen, zoals wij vandaag de dag in Nederland nogal eens de vraag krijgen, bestaat de duivel eigenlijk wel? Iedereen wist dat ze bestonden. En iedereen wist ook waar ze woonden. Waar woonden ze dan? Nou, de Heilige Schrift laat ons dat duidelijk zien, dat ze woonden met name in de graven. In de spelonken. Die graven die uitgehouwen waren in rotsen en dan met een steen ervoor. En in die graven tussen de dode lichamen woonden die bezetenen. Die mensen die werden bewoond door de duivel, woonden daar waar de dood huist. Lezen Matthäus 8, als de Heer Jezus daar die mannen, die Gadarenen tegenkomt. Dan staat er dat ze tot hem kwamen vanuit de graven. En ik wil vanavond al kort, als ik deze beelden wat aanstip, al steeds een toepassing maken. Die duivelen die in die mensen woonden, dreven die mensen naar de dood. En zo leven wij van nature, als wij buiten Christus zijn, bewoond door de Satan, leven wij in de dood. In de gitzwarte duisternis van de dood. En daar voelen wij ons van nature thuis. Heeft u zichzelf zo ooit leren kennen? Heeft u ooit uitgeroepen met dat formulier van het Heilig Avondmaal dat wij midden in de dood liggen? Heb je het ooit beseft? Dat wij zo gewend zijn aan het leven in de graven, het leven met de doden, dat als wij geconfronteerd worden met Christus, het licht der wereld, dat dat zo scherp is voor onze ogen, dat we daar zo'n verblindende afkeer van hebben, dat we van nature snel weer vluchten in onze graven. We hebben aan de kennis van uw wegen geen lust. Ga weg van ons, kruist hem, weg met dit licht der wereld. We kunnen hem niet verdragen, doe ons de spelonken, doe ons het graf, doe ons de doden, doe ons de duisternis, daar wonen wij. Daar voelen we ons thuis. En daarom haat u van nature de prediking van Christus. Of niet? Een natuurlijk mens haat de verkondiging van het licht der wereld. Want dan komt openbaar dat wij in de duisternis leven. En dat is onze habitat. Daar voelen we ons veilig en prettig. En als hij dan komt die de levensvorst is, is dat zo conflicterend met ons leven tussen de doden? Dat past ons niet. Dat wensen wij niet. Wij willen deze niet. Daarom werd hij gehaat. Daarom werd hij weggestuurd. Als je leest van die Gadarenen, als die mannen uit die spelonken komen, uit die graven komen, en Christus die drijft die duivelen uit, dan smeken die duivelen nota bene of ze in die varkens mogen varen, toch? En die zwijnen. En dan drijven die duivelen drijven al die zwijnen van de afgrond in de zee. En dan staan daar die twee mannen die, ik kom daar zo nog even op terug, maar die staan daar dan wel gekleed en wel bij hun verstand van de duivel verlost. De duivelen zijn zichtbaar weggetrokken. Je ziet ze in de zwijnen gaan. Ze nemen hun, ik kom er zo op terug, maar ze nemen hun ongerechtigheid al gelijk mee. Want die zwijnen waren onreine dieren, mocht helemaal niet. Hè? Dus ze gingen met al die onreinheid, namen ze allemaal mee en ze gingen zo de zee in. En je zou zeggen, nou ja, toen hieven al die mensen daar de lofzangen aan. Hè? De duivelen weg, de smerigheid weg, die mannen genezen, toch? Nou ja, de psalmboeken erbij en zingen tot eer van God. Nee hoor, weet je wat je dan leest? En ze baden hem. U zegt, aanbidden toch? Ze baden hem of hij uit hun landpalen weg wilde gaan. Doe ons de graven maar. Doe ons de varkens maar. Doe ons dan maar die bezetenen. We kunnen dan wel niet langs die weg wandelen, worden we verscheurd door die mannen, maar alles beter dan Jezus. Is er wat? Mag ik vragen vanavond, ben je ooit ontdekt aan je vijandschap tegen Christus? Want dit leeft in ons van nature. Dit bent u en dit ben ik. Het tweede wat we lezen van deze mensen die door de duivel bezeten zijn, is dat ze zeer wreed zijn. Die duivelen zijn zeer wreed en in degene waar ze in varen, die worden ook wreed. Waar de duivel openbaar komt in een mens, daar komt de wreedheid van de mens openbaar. En wat is de essentie, de kern van duivelse wreedheid? Dat er geweld gepleegd wordt om het genoegen wat er gevonden wordt in de geweldpleging. Ik zal het uitleggen. Als u bijvoorbeeld wordt aangevallen en u reageert uit noodweer, dan doet u iemand geen letsel aan vanwege dat u dat fijn vindt. U doet dat om uzelf te beschermen, toch? Als u tot het uiterste gedreven wordt door iemand en u wordt zo driftig en u slaat iemand, dan doet u dat vanwege die drift. U wordt gedreven. Ook zonde hoor. Maar dat is wel iets anders dan zoals de duivel wreed is. Hoe is de duivel wreed? Hij vindt een genoegen in pijn doen. De duivel geniet ervan. En hoe meer in een mens duivelse bezetenheid openbaar komt, hoe meer zichtbaar wordt dat er mensen zijn die genieten van het pijn doen van een ander. Heel ontzettend. Dat is wat de duivelen doen. En mensen soms doen. Waardoor we wel eens zeggen dat mensen eigenlijk beesten zijn. Kent u ook zo'n beest in de Bijbel? Ik moet zomaar denken aan Saulus van Tarse. Die man die er een welbehagen in vond dat ze Stefanus doodde. Hij vond dat prachtig. Duivels. Als hij dan brieven kreeg om die mensen uit hun huizen te sleuren. Om de mensen die Christus volgden te doden. Ja, dan vond hij daar een behagen in. Ziet u de duivelse wreedheid? Dan nog iets. We lezen ook in de Heilige Schrift dat mensen die door de duivel bezeten zijn, onrein zijn. Daarom noemt ook de Heer Jezus die mensen bezeten met een onreine geest. Nou, wat is onrein? Onrein is ja, niet rein. Rein is schoon. En onrein is alles wat vuil is. Wat vies is. Wat vol van ongerechtigheden is. En waar de duivel in mensen woont, daar is de mens vies. Vuil, walgelijk. Ook weer zo erg, hè? Een mens kan door zwakheid of door gebrek aan bijvoorbeeld water en zeep kan iemand vuil zijn. Maar je hebt ook mensen die genieten van de vuiligheid. Dat is duivels. En daarmee zijn eigenlijk alle bioscopen en alle televisieprogramma's gevuld. Films enzovoorts gedijen bij vuiligheid. Wij kunnen zo genieten van een film waarin vuiligheid bedreven wordt. Waar vuil overspel bedreven wordt. Hoe meer dat in de film aanwezig is, hoe beter die wordt verkocht. Hoe meer geweld er in een film is, hoe meer vuiligheid daarin zichtbaar wordt, hoe meer mensen het aantrekkelijk vinden. Hoe meer er gemeen gedaan wordt en gepest wordt in films en complotten worden gesmeed enzovoorts, hoe aantrekkelijker de film. Wij genieten van het kwade, van het vuile. Daarom kunnen we hele verjaardagen vullen met gesprekken over die en over die. En heb je dat al gehoord en nog eens over die ander. En niet omdat het allemaal zo rein en zo mooi is, maar we zijn zo druk met het genieten van het vuil van een ander. Die man die vreemd gegaan is, daar kun je heel de avond over praten. Ja, het is zo erg, maar je geniet eigenlijk van het vuil. Het vuile eraan. Dat is veel leuker om over te praten dan de schone dingen. En dat bedrijf wat failliet is gegaan en die man die bleek gesjoemeld te hebben met zijn boekhouding. Ja, daar kun je uren over praten. Dat is zo prettig, zo vuil. Het past zo goed bij ons hart. Maar die man die een prachtig bedrijf heeft en wat eerlijk is gegaan en waar altijd steeds weer wordt beleden dat alles van God ontvangen is en dat het alles genade is, en daar praat je niet over. Dus het past bij onze vuile, ongerechtige inborst. Het hele internet staat ermee vol. Vuilheid. En ons boze hart. En niemand moet vanavond menen dat hij staat, want hij kan vallen. Ons boze hart gaat uit naar de ongerechtigheden. We zoeken het. We verlangen ernaar. We dorsten ernaar. Wat we ook lezen over mensen die bezeten zijn in de Bijbel, is dat ze ontembaar zijn. Ze zijn niet te ketenen, ze zijn niet te binden, ze zijn niet vast te houden. Ze breken ketenen als lucifers. Ze verbrijzelen boeien. Ze gaan door, dwars door alles heen. Dat is de mens. Dat is de mens van nature. Niet te temmen. Niet te temmen door vader en door moeder. Niet te temmen door opa of oma. Niet te temmen door een meester of de juffrouw. Ik ga door. Ik doe wat ik wil. Ik moet meer zonde. Meer ongerechtigheid. Ik heb het nodig. Ik moet het indrinken. Anders dorst ik zo naar die ongerechtigheden. Zachtelijk. Zelfs zo erg dat de overheid straffen moet dreigen om ons te temmen. Maar veel eer helpt dat ook niet. Zodat allerlei psychologen onderzoek gedaan hebben naar de functie van straffen. Helpt het nou eigenlijk om iemand op te sluiten voor vele jaren? Helpt niks. Meestal komen ze slechter uit de gevangenis dan ze erin gingen. Een mens is niet te temmen. U wel? Dat is een mooi woord voor, hè? Je moet zelfbeheersing hebben. Kunt u dat? Uzelf beheersen? Of moet u zeggen met de dichter van Psalm 65, een stroom van ongerechtigheden had de overhand over mij. Het is veel sterker dan ik ben. De dorst naar de ongerechtigheid is zo machtig sterk. Ik kan mijzelf niet beheersen. Daarom maar voor eens en voor altijd afscheid nemen van die onzinnige gedachte dat je bijvoorbeeld best wel een televisie kan hebben, want dan, ja, je hebt toch zelf de controle over de knop en zo. Kunnen wij niet. Wij worden daardoor overspoeld, overweldigd en wij hebben geen verweer. We lezen ook in Markus 5 nog iets anders over mensen die bezeten zijn. Ik hoop niet dat u vanavond al moe bent. Markus 5. We lezen daar van die bezetenen dat zij in de graven zijn, nacht en dag. En wat doen ze daar? Ze slaan zichzelf met stenen. Ze kastijden zichzelf. Nacht en dag. Het is een rusteloos voortgedreven worden door die boze geesten om zichzelf te pijnigen. Om zichzelf te vernietigen. Het is ook niet een ontzaglijk indrukwekkend beeld van wie de mens is. Onszelf beschadigen willens en wetens. Onszelf, onze ziel, diepe krassen toebrengen, willens en wetens met zonde, maar het toch doen. Willens en wetens doorgaan waar ons geweten ons toeroept, stop. En dan, nou ja, de schade dan maar op de koop toe te nemen. Doorgaan, doen. En onszelf kastijden. Waar de duivel meer en meer macht grijpt, kan een mens zichzelf letterlijk fysiek pijnigen. Rusteloos zichzelf kwaad doen. Dat is wat de duivel wil. Ons aanzetten om onszelf te vernietigen. Nou, nog wat andere eigenschappen. Mensen die in de Bijbel bezeten worden genoemd, vinden we over het algemeen schreeuwend. Heel veel lawaai maken. Heel veel kabaal roepen, schreeuwen, brullen. Is dat niet wat een mens van nature doet? Met stemverheffing in woede. Stemverheffing in het lasteren van God, in het schelden op een ander enzovoorts. En hoe meer de duivel in ons openbaar komt, hoe meer de rem eraf gaat. En hoe meer we openbaar komen. Schreeuwende. Onreine mensen. Nou, we vinden ook nog dat mensen die bezeten zijn, worden beschreven als zijnde blind en stom. Kanttekeningen zeggen, dat zijn de mensen die de duivel het gebruik van de ogen en van de tong benomen heeft. Ook geen kernachtige schildering van ons als mens. Heeft de duivel ons niet al zoveel van ons gezichtsvermogen afgenomen? En dat bedoel ik dan in deze zin. Heeft de duivel ons niet al zo sterk betoverd en onze blik wel zo verduisterd dat wij datgene wat schoon is, wat mooi is, verachten en dat wat vuil en wat vies is, beminnen? Wij zijn zo betoverd, onze ogen zijn zo van nature, zo verduisterd, dat we niet meer eens meer weten wat schoonheid is. Als we al kijken. Als we al niet de hele dag alleen nog maar op een scherm kijken. Als we überhaupt nog iets zien van onze omgeving. Nog een ander aspect wat we vinden van mensen die van de duivel bezeten zijn, is dat ze vaak naakt zijn. Lees in Lucas 8. Dat als de Heer Jezus iemand ontmoet die van de duivel was bezeten, dat hij geen klederen aan had. Als in het paradijs Adam en Eva leefden in de gemeenschap met God, waren zij naakt. Maar toen zij zondigden, kwamen zij erachter dat zij naakt waren. Zij konden voor God niet meer bestaan. En om dat af te schilderen, af te tekenen, gaf God hen kleding. En daarom als wij elkaar ontmoeten en we zien de ander in kleding, krijgen we iedere keer als we dat zien de prediking dat we gezondigd hebben. Beseft u dat? Kleding is dus niet om uzelf op te pronken of om uzelf aantrekkelijk of verleidelijk of hoe dan ook aan te kleden. Kleding is een boodschap. Ik heb gezondigd. Daarom hebben we kleren. Tot onze schande. Om onze schaamte te bedekken. Daar is het voor. En wat doet de duivel? Als de duivel komt en een mens meer en meer bezet, dan gaat de duivel altijd doen. Namelijk tegenovergestelde van wat God doet. Dus God is dan nog zo mild en zo goed om daar dierenvellen te vormen, om Adam en Eva te bedekken, om hun schaamte te bedekken. Maar hoe meer een mens in de invloedssfeer van de duivel komt, hoe minder kleren hij aan heeft. Denk daar maar eens over na. En dan moet je eens overdag buiten kijken. Dan moet je eens kijken op onze scholen en op onze universiteiten en in onze steden en winkels. Je ziet het overal aan. Waar God verdwijnt, waar de Satan meer en meer openbaar komt, daar wordt naaktheid steeds meer gezien. Daarom lezen we ook in de Bijbel als iemand van de duivel was verlost, dat hij weer wel gekleed was en wel bij zijn verstand was. Laten we die dingen toch met elkaar meenemen. Het is niet zomaar iets. Natuurlijk is weinig kleding heeft het aspect van verleiding enzovoorts. wat ook ernstige zonde is. Maar het is ook een regelrecht ballen van de vuist naar de hemel. En laten zien, aan u hebben wij geen boodschap. Als u ons kleding geeft, trekken wij het zoveel als mogelijk uit. We lezen ook van mensen die van de duivel bezeten zijn, dat ze steeds worden voortgedreven. Dus ze zijn rusteloos. Ze moeten steeds door. Worden voortgejaagd. Begrijpt u dat? Is dat niet het kenmerkende van de mens? En met name het kenmerkende van de moderne mens die van God afscheid genomen heeft, dat die altijd zo rusteloos is. We zoeken voortdurend vertier, we zoeken voortdurend afleiding, entertainment, amusement. Waarom? Om die rusteloosheid niet te voelen. Je kunt een moderne mens niet beter martelen dan om hem in een kamer te zetten. Alleen. Zonder ook maar één mediamiddel. Er is geen zwaardere kastijding bijna voor een modern mens dan hem aan zichzelf over te leveren. Alleen. Waarom? Omdat je voortgejaagd wordt. En daarom moet je altijd iets doen. En of dat nou in de liederlijke, in de zondige zin is. Maar het kan net zo goed zijn in de godsdienstige zin. Altijd voortgejaagd. Ik moet altijd iets. Omdat je die rusteloze geest van de boze hebt die je voortjaagt. Zoals die Israëlieten in Egypte werden voortgejaagd. Met die geestels. Doorwerken, doorgaan. Slavernij. Ja, en dan komt dat in de Bijbel zo, in zo indrukwekkende vormen openbaar, dat we zelfs lezen van een man die dan de Heer Jezus bidt om aan zijn zoon te gedenken. Want wat gebeurt er met die zoon? Wel, die wordt iedere keer door de boze geest genomen. En dan gaat hij heel hard roepen. En dan gaat hij schuimen. En dan wordt hij bijna verpletterd. En soms dan wordt hij in het vuur bijvoorbeeld geworpen. Door de boze. Dan zie je de uiteindelijke doelstelling van de duivel is om je te vernietigen. En als de Heer Jezus dan komt en die boze geest uitdrijft, dan probeert de duivel die jongen nog te verscheuren op het laatste moment. En daar wordt ons getekend het einde van de reis. Als u buiten Christus leeft en buiten Christus sterft, dan zult u heel uw leven worden voortgejaagd. Tot zonde worden verleid. Maar aan het einde van de reis zal die u verscheuren. Hij zal niet rusten voor die u eindelijk heeft in de eeuwige rampzaligheid. Gelooft u dat? Gelooft u dat? U zegt, nou is toch wel genoeg. Nee, gelooft u dit? Beseft u dit? Nou, ik zal het laatste zeggen vanavond hierover. Wat de duivel ook in het bijzonder doet, is als hij zijn trawanten, zijn woningen waarin hij woont, als hij ziet dat die in aanraking komen met het woord, met het heilig evangelie, zoals de Heer Jezus dat in de gelijkenis van de zaaier ons voorstelt. Wat doet hij dan? Dan zal hij er altijd voor zorgen dat dat heel snel zal worden opgepikt. Dus als u dan, als een natuurlijk mens buiten Christus onder het woord komt, dan zal hij er allereerst voor zorgen dat u er niet komt. En als u er wel komt, zal hij u afleiden. En als het dan toch wordt gestrooid in uw hart, zal hij er alles aan doen dat het zal worden weggepikt. En als het ook niet lukt en als het dan toch in uw hart ingang vindt, dat woord, en het begint toch iets van groei te geven, wat doet de duivel dan snel? Wat lezen we dan? En dan gaat hij s'nachts uit en dan zaait hij er snel wat onkruid tussen. Zodat als het dan straks opgroeit en dat woord van God in dat hart toch iets gaat uitwerken, dat onkruid harder zal groeien en het dan toch zal verstikken. Hij zal er alles aan doen om u van de eeuwige zaligheid af te trekken. Daarom is het helemaal niet zo erg om vanavond eens hier te zitten. En misschien wel een gevoel van wanhoop u bekruipt en u zegt, hoe kan ik dan ooit zalig worden als ik aan de leiband van deze duivel loop? Als die me verhindert om het woord te horen, hoe zal ik ooit zalig worden als die zelfs in staat is om het gezaaide woord te verstikken? Nou, wat lezen we in de Bijbel? Wat lezen we van die mensen die bezeten zijn? Wat doen die als de Heer Jezus langskomt? Roepen? Ik wil u vanavond allereerst meegeven hoe diep u ook gezonken bent. Roep hem aan. In de dag van de benauwdheid. In uw totale verlorenheid. Roep hem aan. En ik weet dat de duivel er alles aan zal doen dat u niet zult roepen. Hij zal zeggen, heeft geen zin. Hij zal zeggen, de Heere hoort toch niet. Hij zal zeggen, je mag wel roepen hoor, maar straks. Eerst nog dit, eerst nog dat. Hij zal ervoor zorgen dat er mensen op je pad komen die je druk maken dat je niet roept. Hij zal alles doen opdat je niet zal roepen. Waarom? Hij weet als geen ander dat wie hem aanroept, zijn gunst oneindig groot vindt. Hij zal er alles aan doen dat je niet zult aankloppen op de deur van de genade. Want hij weet als geen ander dat wie klopt zal opengedaan worden. Het is het schrikbeeld van de duivel om zijn trawanten, om zijn woningen te zien. Door Christus ingenomen. Daarom vanavond, ik geef het u mee. Roep. Schreeuw. Wees mij. De zondaar, genadig, ontferm u mijner. O Heere, help. Ik kan het niet. En geef het nou vanavond toch op, dat je zelf uit die graven van je dood zou kunnen komen. Want het lukt niet. En geef het nou vanavond toch op, dat je jezelf zou kunnen kleden, wel gekleed, want het lukt niet. En geef het nou vanavond op dat je wel bij je verstand zou kunnen komen en dat je verduisterde ogen zou kunnen verhelderen, want je kunt het niet. Dat is wat de duivel graag wil voorspiegelen. Als hij u dan religieus ziet worden, dan zegt hij, dan moet je heel goed je best doen. En als je dan voldoet aan dit en aan dit en aan dit, dan mag je roepen. Maar u zult nooit voldoen aan dit en aan dit en aan dit dan alleen door zijn werk. En daarom roepen, Heere, help mij. Heere, mijn ogen zijn zo troebel, maar ik heb ogen zelf. Heere, ik ben zo dorstend naar de ongerechtigheid. Maar ik zal maken dat ze zullen dorsten naar de gerechtigheid. Heere, mijn voeten lopen altijd naar het kwaad. Ik word voortgejaagd en voortgedreven. Ik ben zo rusteloos. Komt alle tot mij, die vermoeid en belast en rusteloos voortgedreven wordt. En ik zal u rust geven voor uw zielen. Christus heeft alles voor bewoners van de graven, die midden in de dood liggen. Christus heeft alles. Alles heeft Hij voor doden. Is dat geen hoopvolle boodschap? Als ik u vanavond gezegd had, u moet dit en u moet dat, was het hopeloos geweest. U ligt gebonden aan ketenen van de Satan. Hij staat niet toe dat u iets zult doen. Je zou ter illustratie eens dat boek moeten pakken van Bunyan. De christen reizen, en als hij dan spreekt over dat kasteel, kasteel Wanhoop, als ik me niet vergis, en daar tekent Bunyan hoe zij in de handen van die reus zijn. Ze kunnen niks, ze zijn aan handen en aan voeten gebonden, de poort is op slot, de kerker is dicht, wat moeten ze toch? Zo liggen wij van nature opgesloten En het enige wat hoopvol is, is dat Christus al niet anders doet, al de tijd dat hij zaligmaker is, dan mensen die bezeten zijn van de duivel, de meest extreme die zichzelf met stenen slaan, tot aan de meest bescheiden bezetenen, zoals u misschien bent, keurig netjes en toch bezeten. Hij verlost ze. Maar dan moet ik vanavond wel nog één stapje dieper gaan. Dat is ontzaglijk belangrijk, want de Heer Jezus die heeft niet de gelijkenis zo geschreven zoals ik het tot nu toe heb uitgelegd. Want wat lezen we in de woorden van Matteüs 12? En wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is. Ik zei zojuist dat Christus machtig is om mensen van de duivel te verlossen. En hoe doet de Heer Jezus dat? Hoe verlost de Heer Jezus mensen van de duivel? Door de duivel uit te drijven, toch? Door de duivel weg te jagen. Door die sterke, die machtige duivel te binden. Om vervolgens zijn vaten te ontroven. Dat doet Christus. Prachtige bekering is verlossing door losmaking, door ontbinding. Maar nu lezen we dat de duivel zelf weggaat. Het kan dus schijnbaar ook. Het kan dus zo zijn dat de duivel uitgaat uit een mens. Voor een tijd. En waar gaat hij dan naartoe? Naar dorre plaatsen. Waarom? Zoekende rust. De duivel is, laten we zeggen, moe geworden. Moe om u de hele dag voor te jagen. Moe om u van de ene vuile video naar het volgende vuile gesprek te slepen. Moe om u de hele dag te bewaken. Moe om iedere keer weer als u onder het woord komt het onkruid te zaaien. De duivel is er moe van. En wat doet hij dan? Dan gaat hij uit. Zoekende rust. De duivel gaat een poosje uitrusten. En waar doet hij dat dan? Nou, in de plaatsen waar hij het liefste komt, dorre plaatsen. In de graven, in de woestijnen. En als de duivel zo van een mens uitgaat, dan verandert er in de mens heel erg veel. We lezen dat in vers 44b, hè? We vinden daar dat als de duivel straks terugkomt, dat hij het huis vindt leeg, met bezemen gekeerd en versierd. Dus de duivel komt terug tot zijn huis en hij vindt het schoon. Dus waar hij woonde als de vuile, ongerechtige diabolus, daar is hij uitgegaan om een poosje rust te nemen. En terwijl hij weg is, wordt die mens wordt schoon. Netjes. Die man van ongerechtigheden. Waarvan je zegt zo vuil, zo zondig, zo smerig. Verandert plotsklaps in iemand die schoon is. Die netjes is. Zo'n duidelijke, herkenbare bekering. Je zegt, die herken je niet meer terug. Die leefde altijd in het café. En niet meer. Die man die altijd vuile plaatjes en filmpjes keek, doet het niet meer. En die man die altijd vloekte, doet het niet meer. En die man die altijd vijandig was tegen Gods kinderen, doet het niet meer. Hij gaat er op bezoek, hij leeft vroom. Dus ten eerste vinden we het huis ledig, het is leeg. Dus al die vuiligheid die er was, die is er niet meer. Vervolgens is laten we zeggen, alle resten, alle overblijfselen van dat vuile leven zijn ook opgeruimd. Het is met bezemen gekeerd. Maar dat niet alleen, het is ook nog eens versierd. Het is mooi gemaakt. Dat huis, die mens waar de duivel in woonde, is schoon en leeg en versierd. Prachtig. Ja, versierd met allerlei vromigheden. Versierd met opeens bijbels in huis. Versierd met misschien wel belijdenis hebben gedaan. Versierd met misschien wel gedoopt worden. Versierd met goede gesprekken, misschien wel gezelschappen houden. Versierd met kerkgang. Versierd met oudvaders in de kasten en lezen ook nog. Zo mooi. Zo mooi. Dat iedereen die er omheen woont en omheen leeft, die ziet dat gebeuren en die zegt, heb je het gehoord? Die spotter spot niet meer. Die vloeker vloekt niet meer. Die drinker drinkt niet meer. Die wellusteling is niet meer wellustig. Heb je het gehoord? Hij is veranderd. Hij is bekeerd. Is wat? Als dat alles was wat er stond, zou u vanavond zeggen, nou, dat is toch prachtig. De Heer werkt nog. Ja, maar dat staat er niet. Dus ik lees het niet. Leest u iets over de Heere? Leest u dat de Heere de duivel heeft uitgeworpen? Leest u dat de Heilige Geest heeft gebezemd in dit huis? Leest u dat er versierselen van goede werken door het geloof geschied in dit huis zijn opgehangen, afkomstig van de vruchten van de Geest? Leest u dat deze man een innig leven met Christus heeft door het geloof en de vruchten die uit Christus gevonden worden, zijn huis versieren. Leest u dat? Met geen woord. Met geen woord. Ik lees alleen van een duivel die is uitgegaan en een mens die aan het versieren is gegaan. En dan lezen we zo indrukwekkend, zo schrikwekkend ook. Want de duivel die gaat uit zoeken de rust, maar hij vindt ze niet. Het is een kernelement van duivel zijn. Rusteloos. En dan zegt de duivel, ik zal wederkeren in mijn huis. Hoort u het? Ik zal wederkeren in mijn huis. Van waar ik uitgegaan ben. Ziet u het? Het is het huis van de duivel. Hij is er zelf uitgegaan. En komende vindt hij het ledig en met bezem gekeerd en versierd. En dan krijgen we twee dingen te zien. Ten eerste, hoe weet de duivel dat het in dat huis weer schoon is? En dat het in dat huis versierd is? U zegt, nou ja, hij kijkt door de ramen, toch? De duivel komt hier bij dat huis wat hij verlaten heeft en hij kijkt door de ramen en hij zegt, tjoh, het is veranderd binnen. Nee hoor, hij gaat naar binnen. Waarom? Het is toch zijn huis? Mag ik het zo zeggen? Hij heeft toch de sleutel? Hij is weggegaan en hij komt terug tot zijn huis. En dan komt hij in dat huis en dat huis staat hem absoluut niet aan. Want de duivel houdt niet van een leeg huis en van een schoon huis. Laat staan van een versierd huis. Hij kan het niet verdragen. De duivel verdraagt geen schoonheid en geen versiering. Dan, vers 45, en dan gaat hij heen. Je zegt gelukkig. Gelukkig. Hij gaat weer. En neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf. En ingegaan zijnde wonen zij al daar. Hij gaat niet weg. Hij haalt nog 7 andere boze geesten. En in het Hebreeuws is het woordje 7 staat voor een veelheid. Dus hij haalt nog heel veel andere boze geesten. En hij zegt, kom, moeten naar mijn huis, want mijn huis is opgeruimd en versierd en we moeten het nodig vuil maken. Zo erg zelfs dat er staat, en het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste. Ziet u? Dus de duivel gaat uit zijn huis. Grote verandering. Echte bekering zou je denken. Maar de duivel komt terug in zijn huis. Neemt 7 anderen, vuiler en bozer dan hij zelf mee. En het laatste van die mens wordt nog erger dan het eerste. Die vloeker vloekt nu nog veel erger. En die vijandige man tegen Gods kinderen wordt nog vijandiger. En dat drankorgel wordt nog dranklustiger. En die wellusteling wordt nog vuiler. Erger dan het eerste, ziet u. En daarom wil ik u vanavond hierop wijzen. Ik heb u eerst gewezen op wat wij van nature zijn. Hoe wij bewoond worden door de duivel. Hoe ernstig dat is. Ik heb u vervolgens erop gewezen dat u moet roepen om verlost te worden. Dat er grote beloften hangen aan het roepen tot God. Zodat niemand hoeft te wanhopen vanavond. Dat als die roept, verlost zal worden. Dus de Heilige Schrift kraak en kraakhelder over. Maar ik wil u vanavond waarschuwen, bij monden van wat de Heer Jezus zegt, dat u geen genoegen neemt vervolgens met een nepbekering. Met een bekering die niet van God is. Dat lezen we hier. Daar gaat het hier over. Een verandering van leven, een verandering van gezindheid, een mooi opgesierd leven. Iedereen zegt hij is echt anders. Maar als ik u dan vraag, maar hoe is dat dan gegaan? En wie heeft dat dan gedaan? Dat u zegt, ja, het is opeens anders geworden. En opeens, ja, heb ik mijn huis leeggeveegd. En heb ik mijn leven veranderd. En heb ik mijn leven ook versierd. En opeens kreeg ik andere vrienden en andere boeken en andere gesprekken. En alles is anders geworden. En ik denk nu toch echt zo rustig aan dat ik toch echt bekeerd ben. Want het is allemaal anders geworden. Mag ik u dan vanavond alstublieft waarschuwen, want dat staat hier ook. En daarom moeten we onderscheiden tussen een schijnbekering en een werkelijke bekering. Nou, wat zijn dan de eigenschappen van een schijnbekering en een werkelijke bekering? U zegt, kom dan vanavond, noem dan man en paard. Wat is dan het verschil? Nou, het eerste verschil zagen we al. De duivel ging zelf weg. Nou, dat kan ik aan kinderen vragen. Wat gebeurt er als er iemand weggaat uit zijn eigen huis? Wordt er dan gevochten? Wordt er dan geworsteld? Nee, iemand doet zijn eigen deur open, gaat zelf naar buiten, doet zijn eigen deur weer dicht en gaat weg. Dat is gelijk al het eerste. Een bekering zonder strijd, een bekering zonder dat dat een worsteling is, een zaak van leven en dood, lijkt wel erg veel op deze bekering, waar een duivel zelf weggaat. Als God komt om een duivel uit te werpen, gaat dat in de weg van strijd, van worsteling. Die duivel moet worden uitgeworpen. En dat gaat niet zomaar vanzelf. Sterker nog, en dat is het tweede kenmerk, als de duivel zelf weggaat uit zijn huis, dan gaat hij toch niet vervolgens zijn eigen huis bestoken. Dit is zijn huis. Hij is een poosje weg en komt ook weer terug. Maar als die uitgeworpen is, wordt dat huis waar die eerst woonde, wordt zijn voorwerp van zijn toorn. Dus waar hij uitgeworpen en uitgedreven is, dat gaat hij bestrijden. Als u door God bekeerd bent, dan kent u iets van de strijd van de duivel op uw leven. De worsteling. Dat hij is uitgeworpen. Dan nog een derde aspect. We lezen hier dat diegene zijn eigen huis heeft schoongemaakt. Dat is ook een helder kenmerk van een nepbekering. Vanavond maar kraakhelder. Een nepbekering is als u uw eigen hart en uw eigen huis kunt reinigen. Ik verwijs maar weer naar het boek van Bunyan, de Christenreis. Als je daar in dat huis van uitlegger iemand ziet met een bezem, die gaat vegen, dan stikt die bijna van het stof. Dat laat zien, Bunyan die beschrijft daar heel mooi, als een zondaar zelf gaat vegen in zijn hart, komt die om. Want je kunt je hart niet reinigen, je kunt je zonde niet uitdrijven. Je kunt met die zonde de strijd niet aan, want ze doden je. Daarom het grote verschil tussen een echte bekering en een nepbekering, een namaakbekering, is dat bij een echte bekering God je hart reinigt. En hoe doet hij dat? Door water te druppelen in je ziel. Door water te druppelen op dat stof waarna het, lees maar na bij Bunyan, zo heel eenvoudig bij elkaar te vegen is en op te ruimen is. Mag vanavond dat water eens vergelijken met Christus. Bij een waarachtige bekering wordt Christus in een zondige ziel afgedruppeld. Als het levende water. Ik lees hier niets. Niets van Christus. U wel? En bij een namaakbekering is er niets van Christus bij. Kunt u de hele avond vertellen over uw verandering en alles wat dies meer zei. Maar waar is Christus? En daarom staat hier ook dat hij vindt het, als hij terugkomt, vindt hij het huis ledig, leeg. Weer zo'n verschil. Hè? Iemand waarbij de duivel is uitgegaan, diens hart blijft leeg. Maar als God je bekeert, dan drijft hij de duivel eruit en dan gaat hij er zelf in wonen. Ziet u, Gods kinderen zijn geen leegstaande kraakpanden. God woont erin. Christus woont erin. De Heilige Geest woont erin. Geen leeg huis, maar een bewoond huis. Ja, en dan versierd, hè? Versierd, u zegt. Wat zou je daarover te zeggen? Nou, we hoorden dat bij die surrogaatbekering, dat die mens zelf aan het versieren slaat. Heeft immers genoeg om op te bogen, toch? Ik was eerst slecht, nu ben ik goed. Ik was eerst zondig, nu ben ik zo rein. Mijn hart was eerst zo moordkuil van zonde. Moet je nou nog eens kijken hoe schoon het is. Het is al een sieraad op zich. Dat zijn de kenmerken van een surrogaatbekering. Waarom? Ik ben en over tijd en misschien vermoei ik u, maar vergeet het maar even. Paulus zegt, als de wet ingekomen is, is de zonde levend geworden. Dat wil zeggen, als God in je leven komt met zijn wet, krijg je levende zonde en dan kom je niet aan versieren toe. Het breekt je bij de handen af. Ik wil zo graag heilig leven. Zondagavondmaal, heren, mag ik dan nu heilig leven? Alleen deze week, gaat niet. Mag ik dan deze week in ieder geval iedere dag een half uur bidden? Gaat niet. Ga je eindelijk op je knieën? Ja, nou, dan hoor je weer een kind of dan hoor je dat, denk je daaraan. Ik heb niks te versieren, u wel. Gods kinderen hebben niks. Christus versiert zijn bruid, toch? Ik heb u toch een poosje geleden over Ezechiël verteld, over dat dal van dorre doodsbeenderen. Moet nog eens nalezen. Dan gaan die dorre doodsbeenderen komen bij elkaar, worden lichamen, ze gaan leven en dan worden ze versiert. En dan zijn ze een sieraad, zodat iedereen zich over hun schoonheid verwondert. Dat is niet hun schoonheid, hun versiering, maar de versiering van Christus. Wat een verschil. Totaal, totaal iets anders. En dat laatste verschil, dan gaan we stoppen. Het laatste verschil. Hier lezen we van die boze geest die komt terug en die ziet dat dat hart is zo schoon geworden. Maar het is zijn huis en hij gaat er weer terug in. En dat is nou het grootste onderscheid en vanavond de grootste troost. Want de duivel kan weer komen bij je hart als je kind van God bent. Maar het is zijn huis niet meer. Andere bewoners. Andere sleutel. Hij kan er niet meer in. Hij kan 7 andere boze geesten roepen. Maar de deur is dicht. God woont erin. En hij zal in al zijn dommigheid jouw hele leven blijven proberen om toch weer toegang te krijgen tot het huis. Om alle schoonheid weer te vernietigen. Maar het kan niet. Er woont een ander in dat huis. En toch wil ik nog 1 ding zeggen. Tot troost van mensen die vanavond misschien moeten zeggen. Er is een tijd geweest dat de duivel in mijn hart woonde. Er is een tijd geweest dat God gekomen is. En de duivel heeft uitgedreven. Er is een tijd geweest dat ik heb geprobeerd om dat zondestof op te ruimen. Maar ik ben erin gestikt. Er is een tijd geweest dat dat water in mijn ziel is gaan druppelen van de Heer Jezus Christus. Als het water des levens. Er is een tijd geweest dat de Heer is gekomen. En in mijn hart is gaan wonen. Er is een tijd geweest dat Christus zoveel versiering in mijn hart heeft opgehangen. Dat ik er zelf soms iets van mocht zien. Ik heb de duivelen als het ware voor de ramen zien kijken. Maar ze konden niet meer naar binnen. Het was zalig. Het was heerlijk. Het was zo'n mooie tijd. En nu? En nu? U zegt en nu? Nu ben ik soms bang dat de duivel toch weer binnen is gekomen. Komt dat? Hoe komt dat? U heeft toch niet de deur weer open gedaan? U heeft toch niet de deur naar de zonde weer open gedaan? Of wel? U heeft toch niet met David op het dak de deur voor Bathsheba open gedaan? U heeft toch niet de zonde met Uria, het doden van een... Toch niet, u hebt toch niet de deur open gedaan? U zegt, jawel. Jawel, en de duivelen zijn weer binnengekomen en ze hebben alles weer kapot geslagen. Ze konden niet hebben dat het zo mooi versierd was. Alles was van Christus, alles was rein. Het is allemaal weer verwoest en vernietigd. En nu? U zegt, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ik denk aan Jozua de hoge priester. Was die man mooi gekleed. Alles wat hij aan had was van Christus. Maar wat had hij zijn kleding weer bezoedeld. Dat was alles weer vuil en vies geworden. En toen stond hij daar. Voor God. En de duivel stond naast hem om hem te wederstaan. Hij zei, kijk eens hoe vuil die is. Mag ik het vanavond even toepassen? Kijk eens hoe vuil het is weer is geworden daar binnen in dat huis. Kijk eens, alles is kapot. En Jozua zweeg stil. Kon niks meer zeggen. Alles was vuil. Misschien zit u hier vanavond. U zegt, alles in mijn huis is weer vuil. Maar dan, hoor, is deze mij niet. Een vuurbrand uit het vuur gerukt. Christus zegt, al zijn je klederen weer zo vuil, Jozua. Al is je huis weer zo vuil, kind van God. Bent van mij. En ik zal opnieuw wisselklederen aandoen, Jozua. Ik zal u weer rein kleden. Ik zal uw huis weer reinigen door mijn dierbare geest. Ik zal het opnieuw versieren met de vruchten van mijn heil. Ga heen. en zondig niet weer. Toch niet weer de deur open. Niet doen, hè. Toch niet doen, niet weer. Alles kapot. U zegt, dat is mijn leven. Zo vaak toch weer open gedaan. Toch weer alles kapot. Maar Christus is een volkomen zaligmaker. En hij zal ook nu weer alles reinigen door zijn geest. En u opnieuw versieren. En hij drukt het u vanavond weer op het hart uit. U geen vrucht meer in der eeuwigheid. U kunt niet eens uw huis schoonhouden. Maar uw vrucht wordt uit mij gevonden. Laten we eindigen. Heren, wij danken u van harte voor uw woorden. Heren, we hebben allemaal zelfonderzoek uit te voeren. Of ons hart met de duivel vol is, of leeg is, of vol is van u. Heere, ik bid u, vul onze harten met uzelf, met uw liefde, met uw gerechtigheid, met uw versieselen. Heere, Heere, toch gedenk ons toch. Want waar moeten we anders heen, Heere? Petrus zegt het, ga uit van mij, want ik ben een zondige mens, maar wij roepen, kom in, Heere. Want wij zijn een zondig mens. Was reinig mijn gemoed van al mijn vuile en al mijn verborgen zonden. Heere, gedenk aan uw volk die heen leven naar het heilig avondmaal zondag. Heere, geef alsjeblieft dat ze naar die tafel mogen gaan. Alles verloren. Alles kwijt, weer alles bezoedeld, weer alles vies, om te mogen drinken van die wijn, van het bloed van Christus en te mogen eten van het brood, en zo vast en zo zeker te mogen geloven, dat zo waarachtig als ik dat die wijn mag drinken, zo waarachtig als ik dat brood mag eten, zo waarachtig zijn al mijn zonden, om Christus wil vergeven. Heere, doe dan proeven en smaken dat u goed bent, Heer. Ach, verlos ons van de boze die rondgaat als een briesende leeuw. Maar Heere, u bent dezelfde. Laat niet hulpeloos varen, Heere, wat uw hand begon. Brengt u ons veilig thuis. Wilt u ons volgende week weer bij elkaar brengen als u het geeft? Heere, wil nog werken door uw lieve geest. Mogen er nog zondaren zalig gemaakt worden. Mogen er nog zielen gered worden, Heere. Mogen we het nog horen. Deze en die is al daar in Sion geboren. We vragen het in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Eindigen door met elkaar te zingen van Psalm 116. En daarvan het eerste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. God, God heb ik lief, van die getrouwe Heer. Hoort mijn stem, mijn smeking.
Amen. Yeah.